Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom, ook aan de gasten en luisteraars. De collecte is bestemd voor de Theologische Universiteit. De bloemen gaan naar de familie Jonker. In deze dienst gaat broeder Gert Groenleer ons voor en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente. U mag uit eerbied voor God gaan staan. In deze dienst gaat het over Jezus en de Samaritaanse vrouw. Na votum en zegengroet zingen we de versen 1 en 4 van Psalm 84. Genade is er voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Zullen bidden. Heere God, Vader in de hemel, wat houden mensen er veel goden op na? Gemak, genot, luxe, macht, ze kunnen je in beslag nemen. Het zijn de goden van onze tijd. Maar wie ze dient, komt altijd bedrogen uit. Ze zijn stom en dood. Nee, dan u, Heer. U spreekt en u laat ons leven. U, de eeuwige, laat ons, nietige en zondige mensjes, niet op de weg verkwijnen. U beurt ons op, u neemt ons mee en u brengt ons tenslotte thuis bij u. En zo willen we ook vanmiddag voor u verschijnen. Met heimwee in ons hart, maar ook met gejubel. En als smekelingen. Heer, zie ons niet aan naar onze zonde. Zie ons aan in uw Zoon. En maak ons open voor u en voor uw levende woord. We bidden het in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Johannes. We lezen Johannes 4, de versen 1 tot en met 42. Is er een lezer in de zaal of een lezeres? Ja.
Johannes 4. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde, en wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan en ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. We hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Dit is het woord van God.
We zingen Psalm 84, vers 2. Gemeente, de preek van vanmiddag is van dominee J. Haveman uit Emmen. En het thema is Jood en Samaritaan. En na de preek zingen we lied 653, de versen 1, 3 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw staat boven de vooroordelen. Ga maar na. Joden gaan niet om met Samaritanen. Mannen niet met vrouwen. En heiligen niet met zondaars. Dat waren zo de vooroordelen uit die tijd. En er zijn later de vooroordelen van de lezers nog bijgekomen. Die Samaritaanse vrouw, die deugt niet. Ze is een door en door slechte vrouw. Ze is ook dom, want ze reageert vol onbegrip op wat Jezus zegt. En dan probeert ze hem ook nog eens af te leiden als hij haar te dicht op de huid komt. Maar Jezus trekt zich niets aan van de grenzen van mensen, van de barrières die zij hebben opgeworpen. Zonder omwegen gaat hij recht op het doel af. Jezus weet dat het nog niet de tijd is voor zijn beslissende confrontatie met de Joodse leiders. En daarom ontvlucht hij het roerige Judea en gaat hij dwars door het gebied van Samaria. Hij kiest de kortste en de snelste weg. En op een knooppunt van wegen komt hij met zijn leerlingen in de buurt van de stad Sichar, dicht bij de berg Gerizim. Daar is een bezienswaardigheid. Daar is een heilige pleisterplaats, want daar is de Jacobsbron. Vermoeid gaat Jezus zitten. Dat is zijn echt mens, hè? En intussen lopen zijn leerlingen, die lopen verder naar de stad om boodschappen te doen. Hoe laat is het? Nou, Johannes weet het nog precies. Ongeveer het zesde uur. Maar ja, hoe laat is dat dan? Op zijn Hebreeuws zou je zeggen, 12 uur 's middags, op het heetst van de dag. Kijk ook maar eens naar de tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ja, alleen, dat is niet echt een tijdstip om te reizen. En om water te putten. Het is eerder een moment voor een slaapje. Daarom ligt het ook meer voor de hand om te denken aan de Romeinse klok. Die volgt Johannes trouwens vaker. Bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 19, vers 14. En dan, ja dan loopt het tegen de avond. Ongeveer 6 uur in de avond. En daarmee is meteen ons eerste vooroordeel weggenomen. Namelijk dat die vrouw die Jezus hier ontmoet een paria is. Een verstoteling. Een slechte vrouw met wie niemand iets te maken wil hebben. Een vrouw die mensenschuw is en uitgerekend om 12 uur 's middags naar de put gaat. Om maar zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten. Nou, nog iets. Waarom weet diezelfde vrouw later dan zoveel mensen te mobiliseren? Zouden die echt naar haar geluisterd hebben als ze een verworpeling was? Ook het tweede en het derde vooroordeel gaan eraan. Jezus begint een gesprek met een vrouw die ook nog eens Samaritaanse is. Later merken de leerlingen op dat het ordinair is om in het openbaar als man alleen te praten met een vrouw alleen. Daar komen praatjes van. Maar Jezus ziet hier geen vrouw en geen Samaritaanse. Jezus ziet een mens. En hij gaat een ontmoeting aan met haar. Er ontstaat contact. Hij vraagt om drinken. Nou, het lijkt een onschuldig begin, hè? Zoals wij een gesprek heel graag op gang proberen te krijgen met een praatje over het weer te beginnen. En toch is Jezus hier doelbewust bezig. Want hij wil het over water hebben. En de vrouw die reageert fel. Ze heeft beslist temperament. Kent die man de regels niet of zo? Een Jood, die voelt zich toch altijd beter dan een ander. Die wil toch voor geen goud uit hetzelfde kopje drinken als een Samaritaan. Rustig, maar ook raadselachtig, is het antwoord van de heiland. Hij spreekt over een godsgeschenk en over levend water dat hij kan geven. Iets beleefder, maar nog steeds een beetje spottend, wijst de vrouw erop dat hij geen emmer heeft en dat de put diep is. Bovendien kan ze nog steeds alleen maar in tegenstellingen denken. Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft? Is er misschien nog een andere put in de buurt? Hoewel ze de symbooltaal van Jezus niet begrijpt, nadert ze al wel de kern. Want er is inderdaad een andere bron in de buurt. En zo houdt ook het vierde vooroordeel geen stand. Nee, dit is geen domme vrouw. Niet dommer in elk geval dan Nicodemus. En ook niet dommer dan de leerlingen van de Heer. Die immers ook niet meteen begrijpen wat Jezus met zijn symbooltaal precies bedoelt. Jezus heeft het over een andere werkelijkheid. Hij heeft het over zijn werkelijkheid. Waarbij zal de mens leven? Bij wat voorhanden is? Wat binnen zijn eigen bereik is? Of leef je van wat van boven is? En waarover je zelf niet de beschikking hebt, maar wat je geschonken moet worden. Er zijn namelijk twee soorten water. Water dat je zelf kunt putten, maar waar je meteen weer dorst van krijgt. En water dat je van hem kunt krijgen, waardoor je in eeuwigheid geen dorst meer hebt. En dat water, dat maakt ook een bron van jou. Het levende water dat Jezus wil geven, is de Heilige Geest. Dat wordt een wedergeboorte in je. Dat wordt een nieuwe manier van leven en denken en willen. Iets wat vrucht voortbrengt. Stromen van levend water. En kijk, dan worden de rollen omgedraaid. Nu vraagt de vrouw beleefd, maar nog steeds met iets van een spottende ondertoon, Jezus om water. Maar voordat de Heer dat verzoek inwilligt, wil hij dat ze haar man erbij haalt. Ja, dan kan die ook delen in het bronwater. En man en vrouw zijn immers één. Maar dat blijkt hier toch niet het geval te zijn. Want met de man met wie de vrouw nu samenwoont, is zij niet wettelijk één. En Jezus, die weet dat. Vijf keer was ze al in het huwelijk getreden. En dat was al uitzonderlijk. Hooguit deed je dat 2 of 3 keer. Maar ja, al die mannen die waren overleden. Of ze waren gescheiden. En nu ze samenwoont met haar 6e man, heeft ze niet meer de moeite genomen om te trouwen. En dat samenwonen, dat geldt niet voor Jezus. U hebt gelijk, zegt hij, als u zegt dat u geen man hebt. En nu merkt de vrouw dat de man met wie ze spreekt haar doorziet. Die man die weet alles van haar. Dat ze dorst naar liefde, naar genegenheid, naar warmte, naar geluk. En dat tot nu toe niemand die dorst heeft kunnen lessen. Die man die weet dat. Zou hij een ziener zijn? Of een profeet? Ja, dat gaat vaak zo, hè. Wat gebeurt er als iemand te persoonlijk wordt? Als iemand te dichtbij komt? Als iemand je door blijkt te hebben? Ja, dan voel je je ongemakkelijk. En dan probeer je het gesprek gauw op iets anders te brengen. Doet deze vrouw dat nou ook? Ja, dat is wel vaak gedacht. Nu te intiem wordt, leidt ze Jezus af door een theoretische, theologische kwestie aan de orde te stellen. Ze vraagt immers, op welke berg moeten we God eigenlijk aanbidden? Maar als je zo denkt, dan geef je weer toe aan een vooroordeel. Want wel beschouwd zit de vrouw verrassend dicht bij de kern. De ontknoping is nabij. Steeds meer eerbied en ontzag klinken door in wat ze zegt. En het spottende toontje verdwijnt. En Jezus? Jezus gaat in op haar vraag. Want is hij niet een profeet? Is hij niet de ware Jacob? Op welke berg moeten we God aanbidden? Hier op de Gerizim of daar in Jeruzalem? Dat is de vraag. En nu er dan toch een profeet die alles weet bij haar staat, wil de vrouw daarop wel eens een antwoord. Zo van, maakt het eigenlijk wat uit naar welke kerk je gaat? We dienen toch allemaal dezelfde God? Zijn niet alle kerken, als het erop aankomt, één pot nat? Maar kijk uit, ook dat is een vooroordeel. En Jezus trapt er niet in. Heel duidelijk zegt hij dat het wel wat uitmaakt waar je heen gaat. Het heil is uit de Joden. De redder van de wereld is niemand anders dan de Messias van de Joden. En hij zegt erbij dat heel wat scheuringen kunnen worden opgeheven. Als de wil en de gehoorzaamheid er zijn, kan de kerkelijke verdeeldheid een heel eind worden teruggedrongen. En in die nieuwe geloofsgemeenschap gaat het niet om Jeruzalem of om Gerizim, maar om Jezus Christus als de nieuwe tempelberg. In Christus kunnen Jood en Samaritaan worden verenigd. Het is ook in Christus dat de scheiding tussen ras, natie of geslacht vervalt. Ja, wat kunnen we dan zeggen over de kerkelijke lappendeken in Nederland? Nou, dat we ons daar niet bij neer mogen leggen. Maar ook hier geldt dat alleen het geloof in Jezus Christus kan samenbrengen. Of verdelen. Ja, dat laatste kan ook. Christus kan ook verdeeldheid brengen. Als hij niet genomen wordt zoals hij is. Bijvoorbeeld, als mensen alleen een mens van hem maken. En hem dus niet erkennen als God. Of als ze denken dat hij nooit de verzoening tot stand gebracht kan hebben. Omdat hij niet in onze plaats is gestorven. Ja, want dan ontzeg je hem zijn belangrijkste werk waarvoor hij op aarde kwam. Als je de geest hebt en je hebt de waarheid lief, dan kun je zoiets nooit accepteren. Gaan terug naar het gebeuren bij de Jacobsbron. Daar legt Jezus het accent op eenheid. Via de bedding van het Jodendom stroomt de Messiaanse redding de hele wereld in. De geest van God waait over heel de aarde. En hij wil en zal jong en oud, man en vrouw, Jood en heiden vervullen en tot wedergeboren broers en zussen van Christus maken. Waarachtige aanbidders zullen dan, net als hij, God Vader noemen en hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wordt het nieuwe criterium. Dankzij Christus hoeven we niet meer via een of andere tempel naar God de Vader toe, maar mogen we rechtstreeks naar de Vader gaan. Ja, zijn we zelf tempels geworden. Tempels van de geest. En nu zijn we bij de kern. Hier draait het allemaal om. En de Samaritaanse vrouw, die voelt dat. Ze weet meteen dat deze profeet bij de put het over de Messias heeft. En ze weet zelfs dat die Messias Christus genoemd wordt. De gezalfde met de Heilige Geest. Nou, of deze vrouw dus goed bij is, hè? En dan spreekt Jezus het hoge woord. Ik ben het. Voortdurend is dat de kernboodschap in het evangelie van Johannes. Ik ben het. Jezus is de Messias. En de Messias is Jezus. Lees het maar in hoofdstuk 20, vers 31. Deze wondertekenen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Ik ben het die het verschil maakt. Ik ben het die elk vooroordeel doorbreekt. Ik ben het die meer om mensen geeft dan om door mensen bedachte grenzen en tegenstellingen. Ik ben het die Joden en Samaritanen samenbindt. Zwart en blank, arm en rijk, jong en oud. Het is grensverleggend en het is baanbrekend. Jezus maakt van jou wat je echt bent. Een mens. Abrupt is het gesprek tot een einde gekomen. Jezus heeft zijn doel bereikt. Hij heeft levend water uitgestort. Mild en overvloedig. En de vrouw die zo'n ontzettend grote dorst had, die is verzadigd. En die wordt nu zelf een fontein van stromend water. Waar Jezus door zijn geest in je komt wonen, neemt hij alle ruimte in beslag. Ja, welke leegte blijft er dan nog over? Jezus lest je dorst volkomen. En jij hebt geen dorst meer in eeuwigheid. En daarom laat de Samaritaanse vrouw haar kruik ook rustig bij de put staan. Ze heeft nu wel wat anders uit te delen dan water waar je toch weer dorst van krijgt. Zo gaat dat. Als je wedergeboren bent, dan ben je in Christus. En dan blijf je niet langer passief aan de kant staan, of achter de televisie zitten, of de laptop. Nee, dan kom je in beweging. Dan word je zelf een bron. Het water, had Jezus gezegd, het water dat ik je geef, zal in jou een bron worden waar het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Nou, en dat is te zien. Moet je eens kijken wat er met die vrouw gebeurt. Ze wordt een enthousiaste getuige van de Messias. Ze trommelt al haar stadgenoten op en ze vertelt wat ze heeft meegemaakt. Ik heb iemand ontmoet, zegt ze, die alles van me weet en die toch met me wil omgaan. Eindelijk heb ik de ware Jacob gevonden. De barmhartige Jood. Zou dat niet de Messias zijn? En wat een wonder. Werkelijk, de hele stad stroomt uit. Wat een fontein. En ondertussen zijn de leerlingen terug bij Jezus. En de leerlingen, ja, die vinden het maar niks. wat er gebeurt. Een meester in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Een meester die helemaal niet wil eten. Maar ja, zijn spijze is de wil van God doen. Net zo min als de vrouw begrijpende leerlingen Jezus beeldtaal. Weer is de werkelijkheid van Jezus een andere dan die van de mensen om hem heen. Zeggen jullie niet dat over 4 maanden de oogst komt? Maar kijk eens goed. Ja, en dan niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. De velden zijn nu al wit om te oogsten. Ja, het ziet er wit van de mensen. Het is Gods geest die het gezaaide wakker roept. Dus heeft de oogst nu al de hoogste prioriteit. Veel Samaritanen blijken rijp voor het eeuwige leven. In Jezus vallen alle vooroordelen weg. En reken maar dat het voor de Samaritanen niet eenvoudig is geweest om te erkennen dat deze Jood de ook aan hen beloofde Messias is. En toch is dat de conclusie die ze trekken nadat de Heer op hun verzoek nog 2 dagen bij hen is gebleven. We hebben hem zelf gehoord, zeggen ze. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Ze geloven het. Het heil is inderdaad uit de Joden. Bij de Samaritanen zie je wat er met je gebeurt als je Jezus Christus echt ontmoet. Als je in gesprek gaat met hem. Als je hem binnenlaat in je hart. Dan leer je je redder kennen. Hij kent jou. Maar ken jij ook hem? Voel je het al borrelen? Amen. zullen danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uw ruimhartigheid. U maakt geen onderscheid naar ras, geslacht of nationaliteit. Bij u gaat het om de harten van mensen. Het optreden van uw zoon bij de Jacobsbron spreekt in dit verband boekdelen. Zijn woorden zijn de wereld overgegaan en ze hebben ook ons bereikt. We danken u voor uw blijde boodschap van bekering en behoud. We willen u bidden voor de verdere verbreiding van het evangelie. Zegent u zendelingen en evangelisten. Geeft u ook ons moed en inspiratie om van u te getuigen. Op straat, op het werk, op school, op de camping of waar dan ook. Heer, in steeds meer landen worden uw kinderen vervolgd. We denken aan China, Noord-Korea, Indonesië, veel Arabische landen. Lenigt u daar de nood van onze broeders en zusters. Geeft u ze geloof, durf, vindingrijkheid en ruimte. En zegent u het werk van Open Doors. Als we zien op de toestand in de wereld, kan de schrik ons om het hart slaan. Waar moet dat heen met Hongkong en Kashmir, Syrië en Irak, Poetin en Trump, aanslagen en epidemieën? U weet het, Heer Jezus. U was, u bent, u blijft en u zult zijn de redder van de wereld. In dat geloof vragen we u om rust. En het geloof is uit de Joden. Daarom bidden we voor hen en voor hun staat. Daar in de buurlanden en overal ter wereld steekt het antisemitisme brutaal de kop op. Geef vrede, Heer, geef vrede. De aarde wacht al zo lang. Wilt u zich ontfermen over de orthodoxe en de liberale Joden in en buiten Israël, over de Arabieren, de Palestijnen en de Druzen, en ook over de Samaritanen. We kijken uit naar de fontein van stromend water als, naar uw belofte, heel Israël gered zal worden. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Amen. We gaan ons geloof belijden. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop zingen we de versen 1 en 3 van lied 705. U mag gaan staan. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Tot besluit zingen we Psalm 126, vers 2 en vers 3. Mag naar uw huis met de zegen van uw goede God. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede.